Thema van deze avondleerdienst is het water van de doop. Het water van de doop. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hadden natuurlijk ook kunnen beginnen, we hadden ook kunnen lezen die opdracht die de Heer Jezus geeft. Ga dan heen, onderwijs al de volken en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ook dat is een manier om na te denken over het water van de doop. En waarom dan dat water van de doop? En u denkt misschien, nou ja, dat is toch logisch, we dopen toch met water. Maar als ik doopgesprekken voer, dan merk ik toch menig keer dat doopouders bij die vraag van waarom dopen we dan met water? Waarom dan? Waarom is dat nodig? Wat is de zin? Wat is het teken daarvan? Dat ze aarzelen, wat schouderophalend kijken en wat verlegen menigmaal. Wat bedoel je? Daarom het water van de doop. En we zullen vanavond ontdekken dat dat water van de doop, dat dat niet zomaar is. En dat dat doopbevel van Jezus hier niet zomaar staat. Maar als het ware heel de schrift in dat water naar voren komt. Dat heel de schrift eigenlijk in het teken van dat water betekend wordt. Dat de betekenis van dat water in heel de schrift ligt. Eerst maar eens beginnen met wat associaties bij dat water. En ik denk, als wij denken aan water, dan zal dat gauw in de richting gaan van, nou ja, water is een eerste levensbehoefte. Water hebben we nodig. Ons lichaam bestaat voor een heel groot deel uit water. H2O, een chemische verbinding. We hebben het nodig, allemaal, iedere dag. Zonder voedsel kun je nog een tijdje, maar zonder water, dat gaat niet, dat wil niet. Maar we kunnen bij water aan meer dingen denken. We kunnen het ook denken aan wassen en afwassen, aan schoonwassen. Ook dat is eigenlijk iets wat met leven te maken heeft. Want je kunt langzamerhand vervuilen, vies worden, maar op een gegeven moment dan komt de hygiëne toch echt in het gedrang en dan kan het levensbedreigend worden. Afwassen, schoonwassen, een teken van leven. Maar zo dicht bij de zee is er natuurlijk ook een ander aspect dat het water bieden kan. Niet alleen maar sprankelend, niet alleen maar fascinerend, niet alleen maar het zomerplezier, het zwembad. Water is ook bedreigend. Water kan de dood tot gevolg hebben. Water is wat dat betreft een element dat heel ambivalent is in zichzelf. Leven inderdaad aan de ene kant, maar ook aan de andere kant dood en dreiging. Als we met die twee kanten, met die twee dingen vanavond beginnen te lezen, met dat in ons achterhoofd en daarmee als het ware een spoor trekken. We begonnen niet toevallig met lezen in het boek Genesis en we eindigden niet toevallig in het boek Openbaring. U hebt denk ik al gehoord, alleen al door het lezen, dat die twee met elkaar verbonden zijn. Het is niet toevallig het begin en toevallig het eind. Nee, het eind vindt zijn vervulling in het begin en het begin in het einde. Schepping van hemel en aarde, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En als het begint met die schepping, als het begint in Genesis 1, dan begint het met de aarde die woest en ledig is. Duisternis over de aarde. En dan horen we vervolgens dat heel de aarde bedekt was met water. En de geest van God zweefde over de wateren. Woest en ledig. Dat wil gezegd worden met dat water. Met dat water dat alles bedekt. Woest en ledig. Het begint ook met dat heel beeldende en duisternis als over de vloed. Nu, we weten maar al te goed, in het donker zonder enig lichtpunt, zonder enig oriëntatiepunt. Je ziet geen hand voor ogen, je bent alle oriëntatievermogen kwijt. Je weet niet meer goed waar links en rechts is. Binnen de kortste keren ben je, als je het niet gewend bent, de weg kwijt. Woest en ledig. Een hele mooie Duitse vertaling heeft iemand ooit vertaald. Irrsal und Wirrsal. Hele mooie woorden zijn dat eigenlijk. Irrsal, van irren, je vergissen, verdwalen. En wirrsal, van wirren, van verwarren. Een plek, een wereld waarin je de weg niet weet. Een plek waarin je compleet verdwaalt. Een plek waarin een mens volkomen verloren is. Zo begint het. Dat staat aan het begin. Maar de geest van de Heere God zweeft over het water. Dat is als het ware de broedende vogel. God die daar zweeft en begint. God die daar schept. God die daar gaat scheiden. En dat is wat er ook letterlijk gebeurt. God maakt scheiding. God maakt scheiding tussen licht en donker, tussen dag en nacht. Maar bij het thema van het water van de doop belangrijker. God maakt op de tweede dag scheiding tussen de wateren beneden en boven. Scheppen is scheiden. Scheppen is de elementen hun beperking, hun grens stellen. Tot hier en niet verder. Tot daar en niet verder. Zo begint God dat bedreigende water, dat alles bedreigende water te scheiden. Grenzen stellen, zodat het zijn dreigende kracht begint te verliezen. Maar het zet nog even door. De Heere God houdt niet op bij die eerste scheiding tussen het water beneden en boven, tussen aarde en hemel. Want waar zal een mens wonen als er alleen maar water is, als er alleen maar dreiging is? Op de derde dag schuift de Heere God als het water ook het water weg en het droge komt tevoorschijn. Pas dan is er een plek om te wonen. Pas dan is er een plek om te leven. Pas dan kan een mens grond onder de voeten krijgen. Dat is het thema van de schrift. Dat een mens vaste grond onder de voeten krijgt. Dat is het thema van de schrift van het christelijk geloof. Als wij zeggen, op die rots, op Jezus Christus kunnen wij bouwen. We krijgen vaste grond, opnieuw vaste grond onder de voeten. Dat doet God. Het droge komt tevoorschijn. En het aardige is, als je dat woordje droge bekijkt, en we zullen dat zo meteen nog verder zien, als je dat woordje droge bekijkt en pakt, en dan zie je dat als het volk Israël door de Rode Zee heen gaat, dat precies hetzelfde woord tevoorschijn komt. Het is als het ware alsof gezegd wordt als Israël uit het slavenland, uit het land van de zonde, van de onderdrukking wegtrekt naar het beloofde land toe, dat ze over het droge heen gaan met de zee aan de ene en aan de andere kant. Ze krijgen weer vaste grond onder de voeten. Dat is de ene kant. God laat zien waar hij op uit is. Een fundament. Een huis. Een thuis. Maar wij zijn mensen van het leven. Van het gewone leven. En we weten maar al te goed dat dankzij en ondanks ons geloof er van die momenten kunnen zijn in het leven dat we het gevoel krijgen dat die grond onder ons niet zo stevig is. Dat we wegzakken. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Diegene waarmee je op weg gegaan was, die je ooit je ja-woord hebt gegeven, die blijkt een ander te zien. En liever te zien dan jij. Of je gaat naar de dokter, je weet er is wat, en dan komt dat akelige bericht. Of je had er zo op gehoopt om die baan te krijgen. En je wist het ook eigenlijk zeker na dat sollicitatiegesprek. Jij ging het krijgen. Maar helaas, opnieuw een afzegging. Zo kan het gevoel zijn dat die grond onder ons wegzakt. Het moment ook dat je jezelf zo tegenvalt. Je had nog zo voorgenomen niet weer te roddelen, niet weer te kletsen. En toch, bij de eerste, de beste gelegenheid, het overkomt je weer. Die grond zakt soms zomaar onder ons weg. Dat is het leven. Dat is het leven dat wij leven. Maar gelukkig is er ook nog dat andere boek, Openbaring. En dan zegt de Heere God door de woorden van Johannes heen, en ik zag en ik zie een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Het gaat opnieuw beginnen. Maar in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, daar is geen zee meer. Daar zijn die wateren die toch soms zo dreigend kunnen zijn, die wateren die soms dat droge zo ontzettend bedreigen en lijken te verzwelgen, die wateren, ze zijn niet meer. En Emmeloord is in de jaren 50 een kerk gebouwd en daar hebben ze in de polder de titel op gezet, het heet de Nieuw Jeruzalemkerk en daar staat op: en de zee was niet meer. Een verwijzing natuurlijk naar dit gedeelte. Een knipoog naar die nieuwe polder, dat droge land. Maar tegelijk, dat is wat wij vieren. Dat is wat wij verkondigen hier in de kerk. Dat de zee er niet meer zal zijn. Die dreiging niet. Dat je niet meer dat slechte bericht van de dokter krijgt. En dat je niet meer hoeft in te zitten over je baan, over de trouw van je partner of over wie je zelf bent. Je eigen onbetrouwbaarheid. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waarop de zee, de dreiging niet meer bestaat. En het fascinerende is dan, als dat gezegd is, dan komt er een heleboel bij. Maar het enige wat er dan nog is aan water, dat is het water van de rivier. Dat is geen zout water meer, dat is geen dreigende golven meer, geen stormen meer. Nee, een rivier. Een levensrivier. Een rivier die leven brengt. Nu, je zou kunnen zeggen, dat is als het ware de lijst. De lijst om het schilderij, om het plaatje, om het teken van de doop. Want daartussen beweegt ons leven zich. Tussen die oude hemel en die oude aarde, ons leven en dat wat nog komen gaat, dat wat nog uitstaat. Daar in het boek Openbaring, met die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. En natuurlijk, we bewegen ons in de richting van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En dat wordt ons gezegd, het wordt ons aangezegd, het wordt verkondigd. Maar de Heer Jezus geeft ons er nog iets bij. Iets tastbaars. Iets zichtbaars. Het teken van de doop. Ik zei u al, dood en leven. Nu, als je aan de hand van die twee woorden, die twee basisbegrippen, gaat kijken naar verschillende geschiedenissen en verhalen in de Bijbel waarin dat water voorkomt, dan kom je dat eigenlijk steeds weer tegen. En het beeld is eigenlijk steeds dit. Ik ga het zo meteen nog een beetje concretiseren met u. Maar het beeld is eigenlijk steeds dit. Inderdaad, dat water dreigt. Dat water vernietigt. Maar hoe angstig en beangstigend dat water van de zee, van die hoge golven voor ons ook kunnen zijn, hoe hoog de golven ook kunnen gaan. Uiteindelijk is de vernietigende kracht van het water vernietigend voor het kwaad, voor de dood zelf, voor de zonde. En u voelt natuurlijk al, ja, als het gaat over de doop, dan begint dat te raken, want inderdaad in de doop, daar wordt ons iets gezegd over vergeving. Vergeving van zonde, vergeving van schuld, van afwassen, van opnieuw beginnen. Heel de Bijbel getuigt ervan. Dat begint eigenlijk al bijvoorbeeld met een Noach. Als je tot je door laat dringen, is het eigenlijk natuurlijk een gruwelijk verhaal dat zoveel mensen omkomen door die vloed die daarop komt. Maar wat er gebeurt, wat er gezegd wordt, is dit. God ziet dat de aarde boos is, kwaad, zondig, dat het de verkeerde kant op gaat. En God wast als het ware dat boze, dat kwade weg. En hij biedt ruimte, levensruimte, aan Noach en de zijnen. Noach en zijn gezin. En uiteindelijk zal de Heere God dan ook zeggen, nee, zo wil ik het niet weer. En hij stelt die boog daar aan de hemel als een soort van verzekering, zo niet weer. Maar in de kern is dat wat er gebeurt. Het boze, het kwade, het zondige verdwijnt. En het leven lacht Noach weer toe. En zo gebeurt het met Mozes. Mozes die als kleinkind in het water gegooid wordt. Dat water dat hem zou verdrinken. Want alle jongetjes moesten in het water gegooid worden om verdronken te worden daar in Egypte. Maar Mozes wordt in het water gegooid en hij gaat er als het ware doorheen in dat biezenkistje en dat water wordt hem uiteindelijk tot leven, tot een levenskracht. Als de dochter van de farao hem vindt en Mozes vervolgens verder zijn weg gaat. De naam Mozes betekent zoiets als hij die eruit getrokken is, hij die uit het water getrokken is. En het kan ook betekenen hij die uit het water trekt. En dat zal Mozes uiteindelijk doen. Met die uittocht uit Egypte en heel het volk dat, zoals ik u al zei, over het droge heen gaat. Over het veilige met het water aan weerszijden. En als die wateren zich dan weer toesluiten, dan is dat de dood voor de farao, de dood voor de legers van farao. Dan is dat de dood voor al die machten die tot slavernij brengen. Tot al die machten die knechten. Tot al die machten die tot zoveel onheil in dat Egypte hebben geleid. En het is leven. Leven voor Gods volk. Leven voor het volk Israël. Zo stond het in het oude formulier en afhankelijk van welke versies er gebruikt worden, nog altijd ook in het doopgebed, het klassieke doopgebed, waarin hieraan gerefereerd wordt. Zoals de verstokte farao met heel zijn heer in het water ten onder gaat. Zo gaat ook de zonde in het water van de doop ten onder. Als een voorafschaduwing, als een voorzegging. Nu, zo kunnen we verder kijken naar een Naaman. Naar een Naaman die ziek is, huidvraat, melaatsheid. en zich moet onderdompelen in het water van de Jordaan. Daar moet hij zich afwassen, daar moet hij zijn leven hervinden. Niet omdat dat water op zich zoveel zegt, maar omdat de profeet, de man Gods, het hem zegt. Het is eigenlijk gehoorzaamheid aan God. Maar opnieuw datzelfde thema, het water dat de ziekte af en weg was. Of laat ons Jona nemen. Jona die een taak krijgt, een levenstaak, en anders wil. En daar tegenin gaat. En niet oostwaarts gaat, maar westwaarts. En u kent het verhaal, hij komt op zee, een storm steekt op en uiteindelijk Jona wordt in zee geworpen. Dan zien we hetzelfde. Maar eigenlijk heel mooi verteld en uitverteld in het leven van een mens. Van een mens die zich verzet. En wat is zonde anders dan dat een mens zich verzet tegen de Heere God? Een mens die zich verzet tegen zijn taak, tegen zijn zending. En door het water heen, 3 dagen, 3 nachten, opnieuw uit dat water, opnieuw geboren wordt, wedergeboren wordt, opnieuw mag beginnen en dan inderdaad die taak die God voor hem heeft gaat uitvoeren. Opnieuw, dat verzet wordt weggewassen. Dat gaat ten onder, de oude Jona gaat ten onder en een nieuwe Jona staat op. En zo in het Nieuwe Testament loopt de Heer Jezus over het water. En wat wil dat zeggen? Dat is eigenlijk dat Jezus boven die macht van het kwade staat. Boven de dreiging van dat water. Hij is niet aan die kracht onderhevig. We hebben vanavond een paar psalmen gezongen, waar dat eigenlijk steeds gezegd wordt over de Heere God. En de Heere God die boven die wateren staat. Boven de dreigende wateren van de zee. Zo gaat ook hij er niet aan ten onder. Maar staat hij er letterlijk en figuurlijk boven. Leven en dood. Dat brengt ons bij de kern van het christelijk geloof. Dat brengt ons bij het lijden en sterven van Jezus. 1 sterft er. Opdat wij zullen leven. Het is niet toevallig dat de apostel Paulus zegt in zijn Romeinenbrief. Dopen dat is zoveel als dat je met Christus sterft. Met Christus begraven wordt en met Christus opstaat. Dopen, onderdompelen, is dus die weg met Jezus Christus afleggen. Het bijzondere is als je die weg met Christus aflegt. En het is eigenlijk fascinerend als je dat tot jezelf doorlaat dringen, wat dat is, met Christus sterven. Met hem begraven worden, dus in dat rotsgraf. En met hem opstaan. Als je dat aan je laat gebeuren. Aan je laat toestaan. In je hart laat indalen. Dan krijg je daar deel aan. Als je dat gegeven wordt door de kracht van de Heilige Geest. En dopen is dus zoiets als, inderdaad, met Christus sterven, dat betekent deelachtig worden aan dat wat hij verwerft. En door zijn sterven gaat de dood uiteindelijk ten onder, want hij sterft niet, nee, hij staat op de 3e dag. En zo overwint hij de dood, zo overwint hij de zonde. Nu kan ik me voorstellen dat u iets heeft van... Nou ja, je kunt zo mooi theologiseren, je kunt het zo mooi uiteenzetten in de schrift, maar wat heb ik daar dan aan? De meesten van u, misschien wel allemaal vanavond, zullen zijn gedoopt als klein kind. En zeker tegenwoordig, dan speelt daar toch iets mee van ja, maar ik heb daar niks van meegemaakt, niks van meegekregen. Ik heb het zelf niet ervaren. En menigeen zou het eigenlijk wel willen ervaren, wat dat is, om kopje onder te gaan. Inderdaad, om dat wat Paulus beschrijft aan den lijve mee te maken. Maar dan ligt er misschien iets te veel de nadruk op die ervaring, op het beleven. Want door de kracht van de Heilige Geest kunnen we het zelf ook nu opnieuw beleven. Ook al hebt u dat misschien niet meegemaakt als kind, als baby, want ja, zoveel bewustzijn was er op dat moment nog niet. Ook dan, ook nu kunt u dat opnieuw beleven, dat dat teken aan u voltrokken is. In het doopformulier, het oude doopformulier, staat dat de doop bediend wordt tot troost. En het grappige is, dan wordt daar niet mee bedoeld tot troost van de ouders, of tot troost van het kind dat gedoopt wordt, althans niet in eerste instantie. Nee, dan wordt er gedoopt tot troost van heel de gemeente, dus van u. Van u die er getuige van bent, van u die erbij aanwezig bent. Tot uw troost. Want wat ziet u daar gebeuren, als er hier gedoopt wordt? Dan ziet u daar gebeuren wat aan uzelf gebeurd is. En dan mag je dat tot je laten spreken. Dan mag je dat beeld op je netvlies laten branden. Die paar druppels water, dat kleine straaltje misschien, dat verwijst naar al die Bijbelse momenten, naar al die Bijbelse geschiedenissen en verhalen waarin datzelfde gebeurt. Waarin mensen door het water heen gaan, door het water heen getrokken worden, zoals ze door Christus getrokken worden, door de dood heen naar het leven. Alle twijfel, alle onzekerheid voorbij. De troost van de doop is dit. Ook als dat sacrament opnieuw bediend wordt. Ook voor u die erbij bent, die ernaar kijkt, die het meemaakt. De troost is dit, dat de Heere God daarin uitzegt, dat stevige, die stevige ondergrond, dat huis, dat thuis, dat ik voor jou wil zijn, dat is er ook voor jou. Gedoopt zijn betekent dat je, ja, als het ware kunt pleiten op de belofte die de Heere God ooit bij die doop ook aan jou, ook aan u gegeven heeft. Ik laat je niet los. En ooit, als je ooit van mij ver weg verwijderd raakt, als je ooit van mij vervreemd bent, in Jezus Christus, in het werk dat Hij aan het kruis volbracht heeft, is er een weg terug? Is er een pleiten terug? Is er een verloren dochter of een verloren zoon die altijd, iedere dag opnieuw thuis komen kan? Wie het wil beleven, wie het wil meebeleven, ik zou eigenlijk zeggen, die kan eigenlijk alleen maar bidden om de Geest, om de kracht van de Heilige Geest, dat die dat moment uit het verleden terugbrengt, in herinnering roept in het heden. Om dan te zien, en dat is ook zo fascinerend in dat water, in dat beetje water van de doop, en dan zeggen wij dat is een symbool. Als was een symbool, het Griekse woord van symbool, dat lijkt heel erg op het Nederlands, samenballen. In dat beetje water. Je zou kunnen zeggen, daar is heel dit boek, daar is heel de schrift als het ware in uitgelegd, in uitgetekend. En we zouden het hele verhaal, we zouden al die kinderbijbels, we zouden het allemaal kunnen lezen, kunnen voorlezen, in herinnering roepen. En het wordt ons gezegd, voorgehouden in dat beetje water van de doop. Daarom, dat water is ons gegeven als een kostbaar teken. Kostbaar. Want het zegt zo veel. Het zegt dat God u heeft gezien, nog voor u op deze wereld werd gezien. Het zegt dat God u op het oog heeft, op het oog heeft gehad. Wat is het toch mooi, als dat gevoel, als die overtuiging door Gods geest aan onze harten bevestigd mag worden. In het teken van de doop.